Hoofdstuk 4. Nachtmerrie. Ik sliep onrustig die nacht en woelde en draaide uren aaneen. Ik droomde dat een onzichtbare kracht mij naar de prostaat toestuwde. Ik verzette me uit alle macht, maar ik kon niet tegen de kracht op. Het duizelde me en het werd mij zwart voor de ogen. Uit de duisternis sprong een grote angst op mij toe, greep mij naar de keel en perste vrijwel alle levensenergie uit mijn kleine lijf. Nauwelijks bij bewustzijn zag ik overal in de prostaat eenzaamheid en leegte. Er heerste een ingehouden en kille razernij. De intensiteit van mijn ervaring was met geen pen te beschrijven. Ik had het gevoel dat de prostaat in een vloek gevangen zat. De cellen zagen grijs en uitdrukkingsloos. Kou doortrok mij tot op het bot. Ik werd rillend wakker, doorweekt van een akelig koud zweet. Het rook naar angst in het beenmerg. Ik sliep niet meer die nacht. Ik verlies het bewustzijn. Ik was blij toen het licht werd en de dag zich aankondigde, want met de duisternis verdween ook het grootste deel van mijn angst. Diep van binnen hoorde ik prostaatcel om hulp roepen. Daarom ging ik de bloedbaan in op weg naar de prostaat. Een mengeling van gevoelens dreef mij voort. Ik voelde angst, pijn en verdriet, maar ook moed, durf en betrokkenheid. Ik was bang voor wat ik in de prostaat zou aantreffen, maar mijn nieuwsgierigheid had toch de overhand. Ik wilde weten wat er in de prostaat aan de hand was. Toen ik bij de prostaat aankwam, rook ik dezelfde angst die ik ook in het beenmerg had geroken. Op het moment dat ik de prostaat binnenging, sprak stem: "Herken je broeders en zusters, bondgenoot?" Opnieuw had stem liefdevol geklonken, maar dit keer toch ook streng en doordringend, alsof de betekenis van de woorden van groot belang was. Ik wilde nadenken over wat stem had gezegd, maar werd afgeleid door wat ik om me heen zag. Het was in de prostaat zoals ik vannacht in mijn nachtmerrie had beleefd. De meeste cellen bewogen zich mechanisch voort en ik voelde dezelfde eenzaamheid, leegte en kou. Daarnaast merkte ik echter nog iets anders op. Achter de mechanische productie van lege cellen voelde ik dat prostaatcel pijn had. Het voelde alsof prostaatcel enorm had geleden de afgelopen jaren. Mijn hart kromp ineen toen prostaatcel mij aankeek. Ik zag dat prostaatcel wel anders wilde, maar niet anders kon om dit moment. Hoe dat precies zat, kon ik niet zeggen, maar ik voelde duidelijk dat het zo was. Er was een bepaalde... Hoe moest ik het zeggen? Ik had het vannacht ook gevoeld. Het was alsof... Ik kon het juiste woord niet vinden. Plotseling herinnerde ik me het woord weer. Vloek. Het was alsof prostaatcel in een vloek gevangen zat. Ik vond het verschrikkelijk om prostaatcel zo te zien lijden, en ik kreeg het plotseling ontzettend koud. De kou doortrok mijn hele wezen. Een grote eenzaamheid nam bezit van mij, alsof ik helemaal alleen was en niemand op de wereld mij begreep. Ik had me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Het duurde lang eer ik weer bij mijn positieve kwam. Ik bevond me in het beenmerg en was koud tot op het bot. Boodschapper zat naast mij. Hij vertelde me dat hij me had gevonden en thuisgebracht. Ook vertelde boodschapper dat de mens een nieuwe afspraak had met Witjas. Witjas zou de mens gaan vertellen wat er precies in de prostaat aan de hand was. Ik was blij dat Witjas zijn best deed om de mens te helpen. Tegelijkertijd was ik bang dat hij slecht nieuws had voor de mens. Hoe dan ook, ik wilde bij het gesprek aanwezig zijn en horen wat Witjas te zeggen had. Ik bedankte de boodschapper en ging snel op pad. Ik vloog door de bloedbaan op weg naar de huid. Het was lang geleden dat ik zo in de weer was geweest. Mijn conditie was duidelijk niet meer zo goed als vroeger. Hijgend en puffend bereikte ik de huid, nestelde me er vlak onder en spande me in om Witjas te horen. Gesprek met Witjas. We hebben de leegte het eerst in de prostaat ontdekt, hoorde ik Witjas net zeggen. Witjas schraapte zijn keel en vervolgde: de leegte is inmiddels ook aangetroffen in het bot en de lever. Misschien zit de leegte ook nog op andere plaatsen. Vervolgens hoorde ik een andere stem. De stem klonk angstig en hulpeloos toen hij vroeg: ga ik dood, Witjas, of kun jij me helpen? Het was alsof alle cellen van de mens tegelijkertijd spraken. We kunnen niets met zekerheid zeggen, antwoordde Witjas. De leegte is boosaardig en we zullen in ieder geval hard moeten optreden. Dat vond de meerderheid van de cellen in de mens ook, bedacht ik. Maar zelf had ik daar mijn twijfels over. De pijn en wanhoop op het gezicht van prostaatcel stonden mij nog helder voor ogen. En ik had niet het gevoel dat prostaatcel gebaat was bij een nog hardere aanpak. We kunnen de prostaat verwijderen, maar opdat de leegte ook in het bot en de lever zit, is dat geen effectieve aanpak, hoorde ik Witjas zeggen. Het beste kunnen we medicijn gebruiken. Dat woord had ik nog nooit eerder gehoord. Het gaf mij een onbestemd gevoel. Medicijn doordringt je hele lichaam en kan de leegte dus overal kapot maken, vervolgde Witjas trots. Ik rilde. Ik hoopte maar dat medicijn het verschil zou kunnen zien tussen de leegte en de rest van het lichaam. Want anders zag het er niet best uit voor de mens. Voor dit moment had ik genoeg gehoord en ik voegde me weer in het lymfevocht op weg naar de prostaat. Oog in oog met de leegte. Het was alsof ik wakker was geschud uit een diepe slaap. Mijn hele wezen was in rep en roer. De ernst van de situatie in de mens zette mij op scherp. Ik rook onrecht en werd erdoor aangetrokken. Diep in mijn binnenste hoorde ik prostaatcel om hulp roepen. Hij was wanhopig en voelde zich ongelukkig. Overal in de mens bleken cellen trouwens ongelukkig en teleurgesteld te zijn. Het was alsof alle cellen de weg kwijt waren en één orgaan onder het algemene gebrek aan levensgeluk bezweek. Toen ik bij de prostaat aankwam, ging ik er voor de tweede keer binnen. Het viel mij op dat de leegte en de eenzaamheid in de prostaat niet overal even sterk waren. Er was één gebied waar alle problemen zich leken te hebben opgestapeld. De rest van de prostaat leed onder de situatie, maar functioneerde verder redelijk normaal. Ik stapte op prostaatcel af en vroeg: hallo prostaatcel, hoe gaat het ermee? Help, bondgenoot, help me, ik weet me geen raad, hijgde prostaatcel terwijl hij doorwerkte. Ik was verbaasd. Prostaatcel leek wel 3 keer zo hard te werken als normaal, maar erg efficiënt leek zijn werk niet. Wat is er aan de hand, prostaatcel, vroeg ik. Ik weet het niet, we zijn de weg kwijtgeraakt. Niemand weet waarom. Het is gebeurd en om het goed te maken zijn we steeds harder gaan werken. Nu werken we ons kapot. Zo hoeven we niet te voelen wat er fout is, vervolgde prostaatcel terwijl hij telkens naar adem hapte. Hij had het benauwd en liep helemaal blauw aan van het lange antwoord. Ik snapte niet wat prostaatcel precies bedoelde, maar het was wel duidelijk dat hij de weg kwijt was, heel hard werkte en het bijna niet kon volhouden. Wat is je taak, prostaatcel, informeerde ik. Prostaatcel begon te huilen. Ik had kennelijk een gevoelige snaar bij hem geraakt. Ik heb geen tijd voor mijn opdracht. Ik heb nergens meer tijd voor. Ik moet doorwerken, doorwerken, bondgenoot. Allemaal doorwerken, snikte hij mechanisch. Ik werd door medeleven overmand. Prostaatcels, pijn en wanhoop raakten mij. Ik herkende mezelf in hem. Ook ik was de weg kwijtgeraakt en ook ik had vaak het gevoel dat ik door tijdgebrek niet aan de werkelijk belangrijke zaken toekwam. Ik hou van jou, prostaatcel, probeerde ik hem te troosten. Maar het was alsof hij alweer te druk bezig was met zijn werk om mij te horen. Of misschien geloofde hij niet meer in de liefde, dat zou ook nog kunnen, bedacht ik. Ik besloot naar het gedeelte van de prostaat te gaan waar alle problemen zich hadden opgestapeld. Prostaatcel was er nauwelijks herkenbaar. Zijn gezicht was verwrongen en zag helemaal paars. De cellen werkten hier wel 10 keer zo hard als normaal. Dit was dus wat ze de leegte noemden. Hallo leegte, bracht ik er met grote moeite uit. Maar de leegte hoorde of zag mij niet. Hij was als een enorme fabriek die in hoog tempo de ene na de andere lege cel produceerde. Er was iets dat mij bevreemde. Ik verwachtte van al die hijgende en stampende machines in enorme hitte, maar het tegendeel was waar. Het was ijzig koud in dit gedeelte van de prostaat. Ik rilde en was bang. Het liefste wilde ik heel hard wegrennen. Maar mijn taak duwde mij juist nog dichter naar de lege cellen toe. Ik verzette me angstig. Maar zo dicht bij de leegte en het onrecht was mijn taak sterker dan mijn angst. Toen mijn taak mij tegen een lege cel aandrukte, begon ik uit alle macht te vechten. Wanhopig sloeg, vocht, schold en dreigde ik. Ik probeerde alles om van de leegte te winnen. De leegte was echter totaal niet onder de indruk van al mijn gespitter en spuwde mij de ene na de andere lege cel in het gezicht. Ik raakte totaal uitgeput en besloot mij terug te trekken om op adem te komen. Op adem komen. Ik zat in het beenmerg aan een klein botbalkje dat ik als tafel gebruikte. Ik schreef in mijn dagboek en probeerde mijn ervaringen op een rijtje te krijgen. Wat was er de laatste dagen veel gebeurd? Het was begonnen met het nieuws over de leegte. Witjas had de leegte gediagnosticeerd en iedereen was enorm geschrokken. De leegte werd unaniem veroordeeld en iedereen vond dat de prostaat streng gestraft moest worden. Ik had me niet in de discussies gemengd. Ik voelde me schuldig, want ik was al langere tijd van de leegte op de hoogte, maar ik had niets met die kennis gedaan. Ik had mijn taken de laatste jaren sowieso laten versloffen en was voornamelijk met mezelf bezig geweest, zo van, als ik het maar goed heb. De ernst van de situatie in de mens had mij wakker geschud uit die onverschillige houding en ik was op reis gegaan. Onderweg had ik maagcel en levercel gesproken en ik had op die manier een eerste indruk gekregen van wat er in de mens gaande was. Het was mij opgevallen dat de meeste cellen zich ongelukkig voelden en dat ze hun opdracht voor een belangrijk deel vergeten waren. De cellen voelden veel leger dan vroeger, toch deed vrijwel iedereen alsof er niets aan de hand was. Ik had verder ontdekt dat de problemen van de mens zich in de prostaat hadden opgestapeld. Het was alsof de prostaatcel zich de problemen van de mens aantrok en eronder bezweek. Prostaatcel had mij aangekeken met een van pijn vertrokken gezicht en ik had de indruk dat hij wel anders wilde, maar gewoon niet anders kon. Ik rilde bij die herinnering. De mens en Witjas wilden de prostaat hard straffen, terwijl ik juist het gevoel had dat hij respect verdiende en hulp nodig had. Maar hoe moest ik hem dan helpen? Hij was totaal niet aanspreekbaar en had mij onverstoorbaar de ene na de andere lege cel in mijn gezicht gespuwd. Toen mijn taak mij tegen een lege cel had aangeduwd, was ik heel bang geworden. Ik was als een gek tegen de cel gaan vechten, maar had geen enkele grip op hem kunnen krijgen. Het was alsof ik mijn krachten in het vechten tegen de lege cel had verloren. Ik vond dat ik als immuuncel pijnlijk had gefaald en was enorm teleurgesteld. Door mijn pijn heen fluisterde de stem: "Bondgenoot, ik hou van jou." Stem klonk opnieuw heel liefdevol. Ik begon zachtjes te huilen. De spanning van de afgelopen tijd zocht een uitweg. Ik had me zo verantwoordelijk voor de mens gevoeld, alsof het leven van de mens alleen op mijn schouders rustte. Wat was het goed om stem te horen. Ik wilde dat ik ook zo liefdevol tegen mezelf kon spreken. Wat zou het een steun zijn als ik dat kon? Voorzichtig probeerde ik het. Ik hou van mezelf. Ik begon er nog harder door te snikken. Ik kon me niet langer groot houden. De pijn van jaren kwam naar buiten.